onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente. Psalm 8. En wij zingen de versen 1, 3 en 4. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen. Hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? In vers 3 sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen. En dan ook vers 4, mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? Psalm 8, we zingen de versen 1, 3 en 4. De schriftlezing vanavond is Psalm 19. Psalm 19. En daar lezen wij Gods woord. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag aan de dag stort overvloedig spraak uit. En de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in dezelfde een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels en haar omloop tot aan de einden derzelve. En niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heren is gewis, de slechte wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod van de Heere is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud, en zoeter dan honig en honigzeem. Ook wordt uw knecht door dezelfde klaarlijk vermaand. In het houden van die is groot loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotsheden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotssteen en mijn verlosser. Doen we belijdenis van ons geloof, zingen we in aansluiting daarop 33. Het tweede vers roemt nu met nieuwe lofgezangen. De nieuwe blijken van zijn gunst, het speeltuig moet dien toon vervangen. Heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. 33, het tweede vers, naar de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij mogen mediteren in deze dienst over artikel 2 van de belijdenis, van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 2. En daar belijden wij met de kerk, door wat middel God van ons gekend wordt. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek, in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn, die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord. Te weten zoveel als ons van noden is in dit leven tot zijn eer en de zaligheid der zijnen. Tot zover. Vragen wij een zegen van de Heere over deze dienst. Grootmachtig Heere, hoe heerlijk is uw naam over de gehele aarde. We hebben het gezongen, we hebben het twee keer al gezongen, we hopen het zo meteen nog een keer te zingen. We hebben het gelezen vanuit Psalm 19. Heere, dat uw grootheid heerlijk, machtig en niet te doorgronden is. En nu zijn wij hier bijeen, Heer, in uw huis, om te mediteren over een aspect van uw goddelijke openbaring. Dat we uw macht, uw goddelijkheid, uw eeuwige kracht zien in de natuur rondom ons. Dat wij daaruit kunnen aflezen wie God is. Dat we daarin uw macht zien en uw goddelijkheid. Maar en dat we u ten diepste kennen vanuit uw woord. Heere, wanneer wij deze zaken willen overdenken, dan vragen wij u uw zegen. Dan bidden wij u of u de mond van uw dienaar wilt openen. Opdat hij mag spreken zoals het hem past te spreken. En schenk genade aan ons om te luisteren. En dat er met aandacht mag zijn. En dat we mogen zien hoe nodig het is om u te kennen. En dan gaat het niet alleen om een uiterlijke kennis of een verstandelijke kennis, maar dat weten wij, het gaat om de kennis met het hart. En daarvoor hebben we juist de Heilige Geest nodig. Uw dierbare werking in onze harten om plaats te maken voor dat kostbare evangelie van de Heer Jezus Christus. Opdat wij niet als de dieren zouden leven, maar dat we u zouden verheerlijken in ons leven. En dat is een grote zaak en niemand van ons voldoet daaraan. Al is dat wel onze roeping. We hebben zo gezegd allemaal onze roeping misgelopen. Want wij geven u niet de eer waar u recht op hebt. En dat is een oorzaak van pijn in het leven van uw kinderen. Dat is een oorzaak van verdriet in hun leven. En ze moeten het belijden. Mijn goedheid raakt niet tot u, zoals in Psalm 16 staat. Maar ook niet tot de vromen, tot hen die veel dieper doorgeleid zijn in de kennis van de zaligheid naar ons besef. En zo, Heer, als wij anderen zien, de heiligen Gods, hen die veel betekend hebben in uw koninkrijk, of in alle eenvoud u gevreesd hebben onder de meest moeilijke omstandigheden, dan moeten wij zeggen, waar komen wij veel te kort. En dat zal de belijdenis zijn van allen die u lief hebben en dienen. Want dan kennen zij ook die pijn in hun hart. Dat ze u niet lief hebben met de liefde waar u zoveel recht op hebt. Maar toch is er ook tegelijk een bidden. Een voortdurend gebed, leer mij in uw waarheid te wandelen. Heere, wilt u zo uw volk en kinderen steeds weer terugleiden tot de heuvel Golgotha. En dat ze daar hun mislukkingen, hun tekorten mogen neerleggen. En dat ze uw hand op hun ziel mogen voelen. Dat u hen vertroost en bemoedigt. En dat ze door mogen gaan in deze hun kracht. De kracht die u hen schenkt. Om door te gaan in dat gevecht om de oude mens te doden. En om in een nieuw godzalig leven op te staan. En om de vrucht van de geest te vertonen. Want dan mag het toch ook zijn bij allen die u vrezen. Dat het nog niet is zoals het moet. Maar het is niet meer zoals het was. En dat is dankzij uw genade. En zo, Heere, wordt uw volk op u geworpen. In een afhankelijk leven. Om u al meer te leren kennen vanuit uw woord. En een kennis met het hart. Heere, wilt u dat bewerken in ons midden. Laten zo hen die u vrezen dieper aan u verbonden mogen worden. En laten de verdrukkingen waar ze doorheen gaan. Want uw volk gaat en moet door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Verdrukkingen, misschien zijn er wel mentale verdrukkingen. Of geestelijke verdrukking, of lichamelijke druk, of pijn, of moeite. Heere, te midden van bestrijdingen in het leven, laat er toch voortdurend kracht geput mogen worden. Dat de Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. En dat er elke dag weer opnieuw goede moed verkregen mag worden uit wie u bent, uit uw onbezweken trouw. Heere, wil zo uw kinderen versterken. En doe de liefde tot u alsmaar toenemen. Dat is toch zo nodig, Heere. Wilt u dat bewerken onder ons? Maar Heere, zijn er ook die toch geen kennis hebben aan deze zaken. Het is niet dat ze buiten de kerk willen leven. Maar het is nog op de oppervlakte. En met het verstand stemmen ze u wel toe, maar in hun hart moet het nog anders worden. En dat kunnen wij vaak van de buitenkant niet eens zien. En kunnen we ook niet eens opmerken uit wat men zegt of wat men niet zegt. Sommige van uw kinderen zijn en blijven toch vrij zwijgzaam, al zullen ze altijd wel goed kunnen spreken van u. Maar de ene spreekt meer als de ander. Het gaat ook niet om de veelheid van woorden, zoals u ons voorhoudt in uw woord. Maar het gaat om waarheid in het binnenste. Wij bidden u dan voor hen die nog ver bij u vandaan leven. Die eigenlijk nog zonder u door dit leven gaan. Omdat ze de harte kennis niet ervaren. Heere, wilt u hen te sterk worden. Laat hen zien hoe ze leven. Laat hen zien dat ze in feite leven als een atheïst. Dat ze net doen in de praktijk van hun leven dat u er niet bent. Omdat u buiten hun leven gehouden wordt. En dat bewust. En zo wordt alle verontschuldiging hen ontnomen. En daarom bidden wij u, Heere, wilt u hen tot bekering brengen. Wilt u geestelijk leven schenken. Vooral onder onze jonge mensen. Heer, het opgroeiend geslacht moet voor uw dienst ingewonnen worden. En zo zullen ze versterkt worden. Om dit leven en deze postchristelijke natie en maatschappij in te gaan, zonder te vrezen, omdat u hen onderwijst, omdat u in hun harten woont, Heere, wil dan onwederstandelijk werken. Bij onze jonge mensen. Bij de catechizanten. En wil het ook zegenen. Als ze dan morgenavond toch weer bij elkaar hopen te komen. Wil goede uren geven, Heere. Wilt u erin aanwezig zijn. En laat zo beslag mogen liggen. Van de kracht van uw woord. En de werking van uw Heilige Geest. Heere, wees bij vaders en moeders die het soms zo druk hebben. Dat ze eigenlijk, al zullen we dat niet in het openbaar zeggen, maar dat er voor uw dienst weinig ruimte is. Heere, laat dat hen tot schuld worden. En laat dat hen tot bekering mogen brengen. Heere, wil zo uit genade op ons neerzien. Zegen de bediening van uw woord. Gedenk ons in deze dienst. We bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk in deze wereld. En overal zijn er die samenkomen. Die door uw geest geleid worden. In andere landen. In andere omstandigheden. Heere, uw ogen gaan gelukkig. Heen en weer door heel de aarde heen. En uw ogen zien alles. En u kunt al uw kinderen tegelijkertijd versterken. Willen doen, Heere. Ook hen die geroepen zijn om het heerlijke evangelie uit te dragen. Bekwaam en versterk hen. En wil uit genade op hen neerzien. Wil nog nieuwe predikanten geven. Verkondigers van dat evangelie. En wil doorwerken in het midden van heel de wereld. Dat bidden we u ook voor onze eigen kerken. We bidden voor het theologisch onderwijs in Apeldoorn. We bidden ook voor de aanstaande vergadering van de Generale Synode. Waarin ze willen spreken over een voorstel om samen te smelten met andere theologische faculteiten. Heren, wij bidden u. Of u duidelijkheid en licht wil schenken. En dat de opleiding in Apeldoorn bewaard mag worden. En wij bidden u om uw leiding. Om uw ontferming. Om uw spreken. Om uw overtuiging. Heere God. Laat er nog een opleving mogen komen. Dwars door onze kerken heen. En bewaar voor allerlei zonden van onverschilligheid en hoogmoed en trotsheid. Ook dwars door onze kerken heen. Heere God, we willen u bidden voor het volk van Israël, dat door uw leiding in de geschiedenis weer samengekomen is in Israël. Ze worden verdrukt aan alle kanten. En de helft van wat ze verdienen moeten ze betalen aan defensie. Och Heere, wilt u hun ogen openen voor de Heere Jezus? Wilt u hen planten? Wilt u hen bouwen? En laat Jeruzalem dorpsgewijs bewoond mogen worden. Omdat Jeruzalem uitgebreid wordt. Dat ze er geen muren meer omheen kunnen bouwen. Dat er zoveel zullen komen. Dat er weer oude mannen zullen zitten op de straten van Jeruzalem met een stok in hun hand. En dat kinderen weer zullen spelen. Het geluid van de bruid en de bruidegom gehoord wordt. En dat er een lachen bereid wordt. Wanneer u de gevangenen Sions deed wederkomen. En nu wacht alles op uw geest. Heere, open hun ogen voor de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten. Dat volk dat Christus ontkent en daarom niet zalig kan worden. Heere, open hun ogen en doe wonderen in onze tijd. Heere, gedenk ons uit genade. Doe verzoening over al onze zonden. O Heere, bewaar ons voor de grote zonden. Psalm 19 sprak erover. Maar bewaar ons ook, Heere, voor al die kleine vossen die de wijngaard bederven. Och Heere, bekeer ons tot U. En zegen ons in deze dienst om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen dan Psalm 19, de versen 1 en 4. De interne bloeding in zijn hoofd had zich langzamerhand verspreid door heel zijn hersenen. Zijn hart was nog sterk en daardoor werd de ademhaling slechts langzamerhand minder. Het gevolg was dat hij heel langzaam zou gaan stikken. Door het gebrek aan zuurstof over de laatste 12 uren werd zijn lichaam donker getint. Zijn lippen werden zwart en er trad een verandering op in zijn uiterlijk gelaat. De laatste uren was het sterven alleen maar een feitelijke, zeer langzame verwurging. En dat in het bijzijn van de omstanders. Toen opeens op het allerlaatste moment dat hij nog leefde, opende hij zijn ogen en keek iedereen in de kamer aan. Het was een verschrikkelijke blik van iemand die waanzinnig was, of vol haat en woede en tegelijkertijd vol angst voor de dood. En dan, zo schrijft zijn dochter verder, gebeurde er iets wat ik niet kan vergeten. Hij plotseling tilde zijn linkerhand omhoog, als wilde hij een vloek over ons allen brengen. En het volgende moment ging het leven eruit. Dit, gemeente, is het ontzettend relaas van het sterven van Josef Vissarionovitsch Djugashvili, onder ons bekend als Jozef Stalin. In zijn leven was hij ooit ingeschreven op een seminarium om priester te worden. Is daar een jaar geweest. Hij verliet het geloof. Hij spotte met God. En in heel zijn leven haatte hij alles wat met God te maken had. Door zijn toedoen zijn miljoenen van Gods kinderen omgekomen in de Russische concentratiekampen. Hij beleed het atheïsme. En hij noemde zich een atheïst. Het was zelfs een verplicht leervak op school onder het communisme in Rusland. De kinderen moesten vooral verteld worden op de middelbare school dat er geen God was. En na dit leven er ook niets was. Maar van Stalin is ook van toepassing het woord van de apostel Paulus uit Romeinen 1 vers 20, dat ook hij geen verontschuldiging heeft. Want ook Stalin had deze wereld kunnen zien en daarin zijn ontelbare waarnemingen die ons de grootheid van God beschrijven. Ook Stalin had Gods eeuwige kracht en goddelijkheid kunnen zien. Zoals de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20. Welke dingen alle genoegzaam zijn, de dingen in de wereld. Om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Zij die God niet willen eren, staan schuldig. Buiten de kerk. Maar ze staan dubbel schuldig in de kerk. En daar hebben ze ook nog het woord. De meerderheid van de Nederlanders beleidt dat hij atheïst is. Het was niet altijd zo. 100 jaar geleden was 98% van de Nederlandse bevolking gedoopt. Maar de meerderheid van ons land zegt, God bestaat niet. Er is ook geen straf op het kwaad. Er is ook geen beloning voor het goede. En daarom moeten we maar leven voor het hier en nu. We moeten maar genieten. Wat is het doel van het leven? Genieten. Loonsverhoging. 3 maal op vakantie. Zo lang mogelijk buiten zitten, in de tuin en genieten en lekker praten en eten en drinken. Zo leeft de mens voor het hier en nu. Het is nooit zo erg geweest. Zelfs niet onder het heidendom. Maar die wisten wel dat God er was. Of was dat helemaal verwrongen door het heidendom? Het atheïsme op zich is niet iets nieuws. Het is heel oud. We vinden het ook verwoord in het Oude Testament. Psalm 14, Psalm 53. Het atheïsme waarin de belijdenis staat van de dwaas die in zijn hart zegt, er is geen God. Hij zegt in zijn hart, er is geen God. Het is een hele mooie tekst, daar gaan we nu niet verder op in. Maar hij zegt in zijn hart. Je kunt het zeggen met je lippen, dat is één zaak. Maar als je nou zegt met je hart ook nog, dat er geen God is, dan komt het wel heel dicht bij ons. En wij kunnen ook met de lippen zeggen, zeker God is er. Maar in ons hart, dat we leven alsof er geen God bestaat. Want we leven voor onszelf, ook in de kerk. En we vinden onszelf nog heel mooi en heel goed, want wij gaan nog tenminste naar de kerk. Wij horen niet bij de atheïsten. En ondertussen, hoe leef jij? En u, zegt u misschien ook in uw hart. Niet met de lippen, in uw hart. Er is geen God. Het atheïsme is de krampachtige ontkenning van het bestaan van God. Krampachtig. Men moet het zichzelf steeds weer vooral zeggen dat God niet bestaat. En het geweten wat steeds weer opkomt, moet weggedrukt worden. Men doet mee met de grote massa. En het door de zonde verduisterd verstand, dat wordt als norm gehanteerd. Daar ga ik op af. Maar in feite bestaan er geen atheïsten. Ze zeggen het wel. Maar heel diep in hun hart weten ze wel dat God er is. En daarom zeggen ze zo vaak dat God niet bestaat. Maar in feite kan de indruk van het goddelijk wezen niet uitgewist worden uit het bewustzijn van de mens. Wel probeert de mens van nature in zijn vijandschap tegen God en uit angst voor God die kennis van God te verloochenen. Maar uiteindelijk zal dat niet lukken. De mens kan die inwendige kennis van God proberen te doven en te verduisteren. Maar wanneer Christus terugkomt, dan zegt de Bijbel ons, dan zullen al die atheïsten, die zullen zeggen, rotsen en bergen valt op ons, opdat we maar niet hoeven te staan voor de toren van het Lam. En wanneer mensen eerlijk zijn, dan zeggen ze ook dat er een leeg gevoel in hun leven is. Dat kan ook niet anders. De Britse filosoof Bertrand Russell, tegen het einde van zijn leven, heeft beleden dat het centrum in mijn leven is altijd een vreselijke pijn. Een zoeken naar iets meer dan in deze wereld te vinden is. Maar hij was atheïst. Jean-Paul Sartre, ook een overtuigd atheïst, komt tot de conclusie dat er niets in dit leven is wat werkelijk voldoening geeft. En dan is de conclusie la nausee, walging, walging. Dan heeft niets eigenlijk zin. En we doen die filosofen dan, die leiden verschrikkelijke immorele levens. Dat doen ze ook. Maar niets heeft zin. Ook in populaire liederen onder de jeugd wordt bezongen dat het leven geen zin heeft. En dat er geen voldoening gevonden kan worden in het leven. En het komt allemaal voort uit het feit dat men weet heel diep, er moet toch wat meer zijn in het leven dan dat wij zien. En wat doen de moderne mensen dan? Die gaan zich inlaten met het boeddhisme, ook interessant zeggen ze. Of transcendente meditatie. Of zeggen ze, ja, ik ben hindoe. Of nog veel erger, ze gaan boze geesten oproepen. In contact komen met het occulte, ze weten niet wat ze doen. Maar die verscheuren je. Maar men zoekt naar iets. Want ze weten dat God er is. Hoe komt dat? Nou, dat zegt artikel 2 ons van de Nederlandse geloofsbelijdenis. In artikel 1 hebben we beleden wie God is. Wat is nu het grootste geluk van de mens op aarde? Dat is dat wij die God mogen kennen en liefhebben en in gemeenschap met God mogen leven. En misschien bekeert er van alles aan je leven, misschien heb je veel dingen niet en misschien ben je teleurgesteld en misschien ga je door bestrijdingen heen en moeite en misschien word je heen en weer geschud. Maar als het zo mag zijn in je leven, dat je toch wel weet in je hart, die God mag ik kennen en die verlang ik te kennen. En die God mag ik lief hebben, al deugt er van alles niet aan mijn leven, is alles met gebrek. En toch weet ik wat het is om in gemeenschap met die God te leven. Dan hebt u het grootste geluk op aarde. En de moeite waar u nou doorheen gaat, dan zal de Heer je er doorheen helpen. Zal de Heer je louteren, dat je er met glans doorheen komt. Hij houdt je vast. En om God te kennen en lief te hebben, dat is het grootste geluk. Staat ook in de Bijbel. Toch zo vaak. U kunt er vast ook wel teksten voor bedenken. Wij noemen alleen maar Psalm 33, vers 12. Wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. Wanneer God in zijn liefde zich over u ontfermt. En u van voor de grondlegging der aarde heeft lief gehad. En u getrokken heeft en verkoren heeft. En dat u dat ziet en beleeft hoe hij begonnen is in uw leven. O, wat bent u dan wel gelukzalig. Dan moeten alle dingen meewerken ten goede voor u. En om in gemeenschap met God te leven, daarvoor moeten wij God kennen. Dat is het eeuwige leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God, Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan is de vraag, hoe leren wij dan God kennen? Nou, artikel 2 vertelt ons daarover. Wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering der gehele wereld. Overmits deze voor onze ogen is als een schoon boek in het welk alle schepselen, grote en kleine, gelijk als letteren zijn. Die ons de onzienlijke dingen Gods geven te aanschouwen. Namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Als de apostel Paulus zegt, Romeinen 1 vers 20, welke dingen alle genoegzaam zijn om de mensen te overtuigen en hun alle onschuld te benemen. Dus in dit artikel lezen wij dat wij God kunnen kennen aan de schepping, aan de onderhouding en het bestuur van de gehele wereld. En dat is voor ons als een prachtig boek. En als u rondbladert in dit prachtig boek, dan zijn alle schepselen als het ware bladzijden en letters die ons uitspellen de grootheid van God. De orde in God. De schoonheid in God. De eeuwigheid van God. De kracht van God. Hemel en aarde. Het groot heelal. Niet voor te stellen. Daar is ons zonnestelsel maar een speldenknop in. Zo groot is God. Ontelbare sterren. En zo zal zijn nageslacht zijn. Zoveel. Behouden met hem in heerlijkheid. We zien zijn grootheid in de hemel. Maar wij zien het heelal op aarde. En alle schepsel, elk beestje, is een wonder van God. Loof en gras, regen en droogte, spijs en drank, alle dingen. De mens heeft een ingeboren godskennis. En die ingeboren godskennis in elk mens is duidelijker wat de Bijbel zegt in Romeinen 1 vers 19. Daar heeft Paulus het over de heidenen die de waarheid onderdrukken. En de toorn van God zal over hen komen. Want zegt Paulus, overmits hetgeen van God kennelijk is, dus wat van God te kennen is, in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. God heeft het al de heidenen te kennen gegeven dat hij er is. God heeft het hun geopenbaard. Hoe moeten we dat begrijpen? Dat is de ingeboren godskennis bij elk mens. De ingeboren godskennis door alle volken heen. Alle volken, hoe wild ze ook zijn, hebben een besef van God. Elke stam heeft een godsdienst. De oude Grieken zeiden het al, dat als je de aarde doorloopt, dan kun je steden tegenkomen zonder muren, zonder geschriften, zonder koningen, zonder rijkdommen, zonder scholen. Maar niemand heeft ooit een stad gezien van een mens die geen goden had. En waar geen gebeden gebruikt werden. En waar niet geofferd werd om goede dingen te verkrijgen. De mens is geschapen met een ingeboren godskennis. En daarnaast wordt dat versterkt door wat we zien in de natuur. En dan komen we uit bij een andere vorm van godskennis. Dat is niet de ingeschapen godskennis, maar de verkregen kennis van God. En deze verkregen kennis van God ontvangen wij doordat wij de werken van de Heere God in deze wereld ontdekken. Die zijn allemaal als een groot boek met onzichtbare eigenschappen van God. Die worden ons daarin vertoond. We zien zijn eeuwige kracht. We zien zijn goddelijkheid. En we denken aan bepaalde schriftgedeelten. We hebben gelezen op Psalm 19. Hemel en de sterren, het uitspansel verkondigt Gods werk en heerlijkheid. En overal door heel de wereld kan men deze werken zien. De zon en de maan, iedereen ziet het. Wie heeft dat gemaakt? Is dat toevallig? Zomaar net toevallig ontstaan? Nee, God heeft dat geschapen. En er wordt nog eens benadrukt in Psalm 8, wat we gezongen hebben. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En zo roept de profeet Jesaja ons op om omhoog te zien naar de werken van God rondom. Jesaja 40 vers 26. Heft uw ogen op, omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer, hun legers, alle sterren voortbrengt. Die ze alle bij namen roept. Vanwege de grootheid zijn er krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. Er wordt er niet één gemist. Al de sterrenbeelden die wij hebben kunnen ontwaren, die zijn er duizenden jaren geweest. Niet één wordt er gemist. Wie heeft dit geschapen? God. En Paulus wijst op de werkingen in de natuur. dat er steeds weer nieuw eten groeit op het veld. Handelingen 14, vers 17. God heeft zichzelf niet onbetuigd gelaten. Goeddoende van de hemel. Ons regen en vruchtbare tijden gevende, vervullende onze harten met spijs, met eten en daarom met vrolijkheid. Blijdschap, dat we zo goed kunnen eten, komt allemaal van God. En de Heere God spreekt in Job 38. Wie heeft het fundament van de aarde neergezonken? Wie heeft de zeeën met deuren toegesloten? Kennen wij de schatkamers van de sneeuw? Hebben wij de schatkamers van de hagel gezien? Wie laat het regen op het land waar niemand is? De woestijn, om in de woeste plaatsen gras te laten voortkomen. Kunnen wij tot de wolken spreken en gebieden dat er water op ons zal laten komen? Kunnen wij de bliksemen laten komen? En in Job 39 vraagt de Heer aan Job of hij misschien voor de oude leeuwen roof zal jagen. En wie bereidt het voedsel voor de raven en voor haar jongen als zij tot God roepen? En wat begrijpen wij van het baren van de steengeiten? En komen de prachtige kleuren van de vleugels van een pauw, komen die bij u vandaan? Zorgen wij voor de eieren van de struisvogel die dat beest wat geen verstand heeft in het zand legt? Wie zorgt daarvoor? En de trekvogels? En wie geeft het paard zijn kracht? Wie zorgt ervoor dat de arend zijn nest hoog maakt in de rotsen? En in Job 12, vers 7 tot en met 10, die prachtige woorden. Waarlijk, vraag toch de beesten en elk een van die zal het u leren. En vraag toch aan het gevogelde des hemels, dat zal u te kennen geven. Of spreek tot de aarde, zij zal het u vertellen. En zullen de vissen der zee het u leren? Wie weet niet dat al deze, dat de hand des Heren dit doet, in wiens hand de ziel is, het leven is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen. Zo zien we Gods grootheid en kracht. In heel de schepping en in al de schepselen. Het is zo prachtig. Laten we toch niet dom doorleven, alsof het niet bestaat. Laten we toch meer gaan kijken op verschillende bladzijden van dit prachtige boek van de natuur. Een luipaard die 160 kilometer per uur een snelheid kan bereiken. Of dat insecten die 17 jaar kunnen slapen. Of sommige zeehonden die lucht nodig hebben, kunnen 3 kwartier onder water blijven. En 8-armige octopussen die wolken van inkt wegspuiten, die hun eigen armen kunnen opeten. En dat een nieuwe voor in de plaats komt. Sommige vissen die 5 meter de lucht in kunnen springen om een insect te pakken. En haviken die vallen op hun prooi met een snelheid van 240 kilometer per uur. De peregrine falcon. Dat zijn maar enkele voorbeelden van dat boek van de natuur. En dan zijn er concrete voorbeelden van dieren. Die worden ook jongeren in Canada op de school ook voorgehouden. Vanuit de christelijke scholen om een muur op te werpen tegen het evolutionisme. Concrete voorbeelden van dieren die zo bijzonder in elkaar zitten. Je kunt heel wat van die dieren naar voren halen. Maar één voorbeeld, er is een bepaalde Keve, de bombardier Beetle. Die heeft zo'n apart verdedigingssysteem, twee chemicaliën bij zich. Als die, en er komt een ander stof zitten tussen. En dan door twee uitgangen komen die twee chemicaliën bij elkaar. En doordat die derde stof er nog bij en dan spuit er gas uit. 100 graden, zo heet. Maar als die twee chemicaliën in zijn eigen lichaam zouden vermengen, zou het beestje dood zijn onmiddellijk. En toch kan dit beestje die twee chemicaliën bij zich houden, vanwege dat ander stofje dat hij bij zich heeft om die twee giftige chemicaliën uit elkaar te houden. Het wonder. We zien de machtige hand van God. Maar nog dieper zien we hierin de absolute dwaasheid van de evolutieleer. Hoe legt de evolutieleer uit waar Nederland bol van staat, waar het leven vandaan komt? Men ontkent schepping en dan men verzint dat de aarde 5 miljard jaar geleden afkoelde van een gesmolten massa en dat er een proces plaatsvond van fotosynthese en ultraviolette straling. Het zal wel iets anders gebeurd zijn volgens hen. Ik ken die theorieën ook maar nauwelijks of niet. Maar er kwam werd op eiwitten losgelaten. Ja, en daardoor ontstond zomaar nieuw leven uit dode materie. Hoe bestaat het? En daaruit ontstonden de eerste cellen. En uiteindelijk in de loop van miljarden jaren. Heel toevallig. Komt het leven daar vandaan? Allerlei mutaties en dan komt er een prachtbeestje uit tevoorschijn. Of een mens. Maar ze zitten toch niet helemaal lekker. Ze zijn toch wel heel zwak eigenlijk. Ze willen niet erkennen dat er een schepping is. Nee, dat is onwetenschappelijk. En als je in Amerika op bepaalde universiteiten in een wetenschappelijk artikel vragen stelt bij de evolutieleer, dan kun je daar toch niet functioneren als professor. Want dat bestaat niet in onze hooggeleerde tijd, dat we nog geloven in een God die schept. Maar ja, het is toch wel wat waar het leven vandaan komt. Ik begrijp dat ze bezig zijn in Delft om te proberen een leven te maken. Maar dat is toch wel een probleem, dat uit dode materie leven voortkomt. Hebben mensen ook kansberekeningen op gemaakt? Ja, dat is. Eén geleerde maakte de berekening, of het, ik weet ook niet hoe ze het doen hoor. Maar kan leven, een eenlevende cel uit dode materie voortkomen? Nou, ze hebben het zo berekend, hebben ze bepaalde methoden voor om ze dat berekenen. En moet je zich voorstellen, een dubbele gymnastiekzaal van een school. Als je dat vult met dobbelstenen en de hele boel zou ontploffen. En al die dobbelstenen vallen neer in al het omliggende land en ze komen allemaal neer op het nummertje 1. Dat is de kans dat leven uit dode materie kan voortkomen. En een atheïst, Carl Sager, gaf een wiskundige waarschijnlijkheid. Dat de kans van leven uit dode materie is niet 1 op de 100, niet 1 op de 1000, niet 1 op de miljoen, niet 1 op de miljard. Maar het is 1 op de 1, gevolgd door 2 miljard nullen. Maar men voelt aan, dat is wel een probleem. En het is allemaal knap ingewikkeld. Maar weet u, die kever die ik zojuist aanhaal als een voorbeeld, met die twee gevaarlijke chemicaliën, die kon nooit echt geëvolueerd worden. Het moest precies zo zijn, anders ja, dan bestond dat beestje niet meer. En Darwin heeft zelf gezegd, als er slechts 1 complexe systeem is dat in zijn geheel onmiddellijk aanwezig moet zijn, dan klopt mijn hele theorie niet. En de Franse geleerde Louis Pasteur heeft duidelijk aangetoond dat dode materie geen levend materie kan voortbrengen. Leven kan alleen maar leven voortbrengen. En nou wordt de evolutieleer overal verkondigd. En toen ik 14, 15 was, had ik het er soms benauwd onder. Ik was soms al even heel bang. Als het nou waar is, dan bestaat God niet. Vreselijk. En we kunnen door bestreden worden. Onze jonge mensen kunnen door bestreden worden. En die hooggeleerde mensen kunnen zo overtuigend zijn. En de mensen hebben ingewikkelde congressen nu over schepping en evolutie. Maar wij mogen zien dat God alles geschapen heeft uit niets. Dat ziet u in al de beestjes. In alles van deze wereld. En dan hebben we nog niet eens gehad over de kroon op Gods schepping. En dat is de mens. De mens. En dat is een wonder. We zijn een levend wonder. Een toonbeeld van Gods kracht. Alleen al het oog is zo ingewikkeld. Het maakt honderdduizenden verschillende bewegingen per dag. Oogartsen weten ten diepste niet hoe het oog functioneert. En dan de complexiteit van één menselijke cel. Eén cel is een organisme op zich. Met allerlei toegangspoortjes. Met allerlei verwerkingseenheden. Eén cel. En nu heeft de mens 100 triljoen cellen. Eén mens. En wanneer u al die cellen zo naast elkaar zou leggen, dan gaat u 200 maal om de aarde heen. En al de bloedvaten van uw lichaam, de kleinste haarvaatjes, die vormen samen een lengte van 120.000 kilometer. En uw brein heeft 10 miljard schakelingen. En al deze feiten komen uit Amerikaanse boeken van geleerden. En daarom, jonge mensen, God heeft hemel en aarde geschapen. In 6 dagen. En dat wordt steeds weer herhaald door heel de schrift heen. In de psalmen, in de profeten. De Heer Jezus zegt er en Paulus zegt het. Steeds weer. En geloof niets van dat bedrog. Van de vorst der duisternis die ons wil wijsmaken. Dat alles door evolutie ontstaan is. Want dan is er ook geen zondeval meer. En is er ook geen schuld van de mens meer. En is er ook geen noodzaak voor een zaligmaker. Dan komt de hele Bijbel op zijn kop te liggen. En dat gebeurt in kerken waar ze de evolutieleer hebben aangenomen. Die bestaan feitelijk niet meer. Er zijn voorbeelden in ons land aan te wijzen. En wanneer wij dan het boek van de natuur zien, dan is dit genoeg om mensen te overtuigen van de kracht van God en dat alle onschuld door hun ontnomen wordt. En wanneer men niet wil buigen voor de grootheid van God, dan zullen ze daar eeuwig de straf voor moeten dragen. Of je een tiran was, of dat je gewoon een jongen was op vlakkee. Je staat schuldig voor God wanneer je hem niet de eer geeft. Maar misschien leef jij gewoon maar door en je denkt niet veel na over God. En over zijn roeping en over zijn claim op jouw leven. Kijk dan om je heen naar de bloemen, het eten dat groeit op het land. Kijk eens naar je eigen lichaam. Zie de grote macht en de heerlijkheid van de schepper. Hij heeft jou gemaakt. Die hand heb jij niet gemaakt. Wat doe jij met die hand? Waar ben je mee bezig met die hand? Kom toch God toe. Dan ben je toch een dief van God. Als je alleen maar gebruikt waar je het zelf voor wil doen. Jij hoort hem toe. En denk niet dat dat een nadeel is. Dat het jammer is dat er nog een beknotting is. Nee, het is juist een verruiming. Want weet je, die pijn van Bertrand Russell, die wordt nou opgeheven. Als je de Heere in je leven kent. Hij wil dat je voor hem op de knieën komt. En dan zul je zien dat het leven met de Heere geen beknotting is. En geen beperking. Maar dat het leven met de Heere een leven is van dankbaarheid en liefde, van verruiming. En dan zeg je het, Heere, u hebt mij gemaakt en alles wat in mij is moet voor u leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Want zonder u blijf ik in de zinloosheid en word ik opgejaagd door wat de massa wil dat ik doe. En dan word ik ook nog straks gestraft en terecht zwaar gestraft. En daarom, mijn zoon, geef mij uw hart. En wanneer wij het boek van de natuur inzien, wij allemaal, dan moeten we ons allemaal schamen. U en ik. En moeten we schuld belijden dat wij niet meer gebruik gemaakt hebben van dit boek van de natuur, waar met grote letters de goddelijkheid en de majesteit van God beschreven staat. Opdat wij wijs gemaakt zouden worden tot zaligheid. Dan moeten we dat maar belijden, u en ik en wij allemaal, dat we daar onvoldoende uit gelezen hebben. Moeten we ons schamen. Dat is het eerste. En het tweede, laten we dan ook bidden dat onze ogen geopend worden om de goddelijkheid en de eeuwige kracht van God te zien. We vinden het allemaal gewoon. Maar zoals Hagar bij de waterfontein stond, maar ze zag die niet, totdat de Heer haar ogen opende. Zo moeten wij ook maar bidden, Heere, open onze ogen voor uw werk en voor wie u bent. En tot nog toe hebben we het alleen maar gehad over de openbaring van God in de natuur. Maar er is nog meer in dit artikel. Ten tweede geeft hij zichzelf ons nog klaarder en volkomener te kennen door zijn heilig en goddelijk woord te weten zoveel als ons van nodig is in dit leven tot zijn eer en zaligheid der zijnen. We hopen in de toekomst meer over Gods woord te spreken vanuit de belijdenis. Maar hier zien we het al beschreven dat God zich veel duidelijker nog openbaard heeft in zijn persoonlijke openbaring aan mensen. En zo heeft de Heere zich geopenbaard aan Abraham en aan Mozes en aan Israël op de berg Sinaï. Hij openbaarde zich door de profeten. Hij openbaarde zich door zijn Heilige Geest op de Pinksterdag. De Heere maakte zijn wil bekend aan al in Israël door de priesters en soms verscheen de Heere zelf als de engel des Heren. Maar al deze openbaringen vinden een hoogtepunt in de komst van Christus. Hij heeft ons God verklaard, de enige geboren Zoon van God. Hij is de hoogste verschijning van God, het afschijnsel zijner heerlijkheid en het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. En wanneer hij in het vlees verschenen is, dan is het werk af, dan is het volbracht. Dan vindt er verder geen openbaring meer plaats. En wat de apostelen geleerd hebben in het Nieuwe Testament zijn uitwerking van wat de Heer Jezus hen al voorgehouden had. Het is alleen maar uit deze bijzondere openbaring van zijn woord dat wij weten van de verlossing die er is in Christus Jezus. Je leest niet van de verlossing in de natuur en in allerlei beestjes. Dat lees je niet. Dat lees je alleen maar in de Bijbel. Daarin lees je dat God uit eeuwige liefde tot zondaren komt om hen zalig te maken. Dat Gods woord doet ons de zonde en de rebellie in ons leven zien. En dat er geen mens is die goed doet, ook niet tot één toe. En tegelijkertijd laat Gods woord ons zien dat een mens met God verzoend wordt door het geloof. Omdat de Heer Jezus Christus de volkomen betaling gegeven heeft voor de zonde. En daarom is de bijzondere openbaring door zijn woord noodzakelijk. En daar hopen we de volgende keer weer mee verder te gaan. Maar tenslotte nog één gedachte. Het gaat hier over de openbaring van God. Ingeschapen godskennis. En dan verkregen godskennis uit de natuur. En dan de bijzondere openbaring in zijn woord. Een leven zonder God is in feite tragisch. Het is heel zondig. Maar het is ook heel tragisch. Vele mensen weten niet waar ze voor leven. Ze kennen God niet. Vele mensen zoeken naar zaken in het leven die ze nooit zullen vinden buiten God. Ook die studenten bij jou op college. En ook die medeleerlingen bij jou op school, op de PM, die misschien zelden naar de kerk gaan. En uw collega op het werk. Mensen zoeken naar waarheid. Wat is nou waar? Het moderne leven zegt dat de waarheid relationeel is. Dus als u iets waarheid vindt, is dat goed, fijn voor u. En de ander heeft een heel andere invulling daarop. Nou, fijn voor hem. Maar er is geen vaststaande waarheid, zegt men. Pilatus zegt de Heer Jezus, wat is waarheid? Het maakt iemand dof. Het stompt de mens af. Wat is waar? En daarom schreeuwt de mens om iets wat echt en waar is. En het antwoord daarvan ligt in God. Ik ben de waarheid. Hij is trouw in al wat hij doet. Mensen zoeken naar waarheid. Mensen zoeken ook naar identiteit. Wie ben ik? Waar leef ik voor? Wat drijft mij? Wie ben ik eigenlijk? Filosofen die schrijven, heb ik nog tijd om te ontdekken voor ik sterf waarom ik geboren ben? En opnieuw is God het antwoord. Daar vindt u uw identiteit. Aan de voeten van de Heere Jezus Christus, dan stroomt Hij door uw hart en ziel heen en vult Hij u met liefde tot uw Schepper. En daarin vindt u uw identiteit en daarin ligt hou vast dat ik niet toevallig hier op deze aarde ben, maar dat ik een doel heb en dat wij geschapen zijn naar het beeld van God. En dat ik God behoor te kennen en God behoor lief te hebben. En dat een mens geleid wordt. Een leven van gemeenschap met God door Jezus Christus. Men zoekt naar identiteit. Vindt het nooit buiten God. In deze wereld zoekt men ook naar ware liefde. Men is het zat. Of men zal het zat worden om liefde te zoeken in seks. Ten diepste verlangen ze naar een geestelijke gemeenschap, trouw, wederzijdse toewijding, wederzijdse zelfverloochening, liefde. En dat verlangen kan alleen maar vervuld worden in God. Want God is liefde. Hij wil in een liefdevolle relatie treden met mensen, zodat zij de geliefden worden in de Heere. En dat zij ervaren in hun hart dat Hij barmhartig is en goedertieren en dat Hij alles doet voor hun welzijn, dat ver boven hun verwachting is. Een mens zoekt naar liefde. Een mens zoekt ook naar bescherming en veiligheid. In deze onzekere wereld. We willen ergens toe behoren. We willen ontsnappen aan het gevoel dat wij als wezen op weg zijn door dit leven naar een land van morgen dat waarschijnlijk niet bestaat. En dat we daarom doodsbang zijn. Dat we afscheid moeten nemen van de dingen die we het liefste hebben. Ik heb veiligheid nodig, bescherming. Wie bewaart mij in deze koude, harde wereld? Het antwoord ligt in God. Hij zorgt voor het leven en ook door het leven en na het leven. Een kind van God is nooit alleen. Hij wordt altijd gedragen door God. Ook als hij denkt dat God er niet meer is. Dan nog draagt God. En die God zorgt ervoor dat alle dingen moeten meewerken ten goede. En de Heere leidt zijn volk in de heerlijkheid daarboven. Bij hem, waar geen verdriet, geen geween, geen pijn zal zijn. De mens zoekt naar waarheid, naar identiteit, naar liefde, naar veiligheid. Het is al, misschien zoek jij daar ook wel naar. Misschien raak ik aan de zenuwen van je leven nu, ik hoop het. Het is bij Jezus Christus te krijgen. Buig dan uw knieën. Onderzoek de schriften. Smeek hem om dat hij in uw leven zal komen. Dat hij u zal redden van een zinloos leven. Dat hij u vrij spreken zal van uw schuld en straf. Want hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen. We zingen Psalm 12, de versen 6 en 7. Laten wij bidden en danken. Heere, aan het einde van deze dienst naderen wij tot u. Want Heere, wij zijn u heel wat verschuldigd. De tirannen van deze wereld hebben waarschijnlijk nooit één preek gehoord zoals wij die hier horen. En wij hebben er al zoveel gehoord. U hebt ons zoveel voorrechten gegeven. En daarnaast hebben we nog het boek van de natuur. Dat ons alle onschuld moet ontnemen. En daarom, Heere, belijden wij u. Onze ontrouw. En wat een wonder dat u ons nog roept naar uw huis. Terwijl we al zoveel licht ontvangen hebben. En dat u wacht op vrucht. Maar moet het zo zijn van ons leven dat we vruchteloos zijn? Heere, laat die schuld op ons mogen drukken. Nee, laten we het niet van ons afleggen. Laten we het niet negeren. Daar zijn we zo goed in. Om maar door te leven alsof er niets aan de hand is. Heere God, open onze ogen voor de werkelijkheid van wie wij zijn en hoe wij leven. Heere, open onze ogen voor uw goddelijkheid in de natuur. Niet dat de natuur God is, nee. Maar we zien wel uw goddelijke kracht daarin. En we aanbidden u. En we loven u. En we zeggen, zie, deze is onze God. Wat hij doet. Ach, laten we u zo ook aanbidden. Vanwege de grootheid van uw macht in de natuur. Maar Heere, laten wij vooral op uw woord letten. Heere, laat dat woord en het persoonlijk gebed waarin wij naakt voor u staan en alles voor u neerleggen, laat dat werkelijkheid voor ons mogen zijn. Een wezenlijk bestanddeel van ons leven. Anders komt het niet goed. O Heere, wij willen u bidden voor de mensen van deze wereld. Die zoeken naar waarheid. Ze zoeken naar liefde. Ze zoeken naar bescherming. Ze zoeken naar hun identiteit. Het is eigenlijk diep tragisch. En daarom moeten ze maar die leegte opvullen met allerlei vormen van lol en plezier en lachen. Maar het geeft geen voldoening. Het hart blijft leeg. Heere, help ons. Die de waarheid kennen. Help ons in onze omgeving goed van God te spreken. En dat ze het ook in ons wandel kunnen zien. Dat wij God lief hebben. Heere, ga met ons deze week. Catechisaties. Verenigingen, nog een bidstond donderdagavond, om met allerlei kerken samen u aan te roepen vanwege de nood waarin Nederland verkeert. En kerkenraadsvergadering en belijdeniscatechisatie en wat er ook allemaal is. Heere, wilt u met ons gaan en ons volgende week zondag ook weer samenbrengen in uw huis, bij de voorbereiding op het heilige avondmaal. Dank u, Heere, voor kracht die u gaf aan uw dienaar om te preken 2 maal vandaag. Onverdiende genade. En dank u dat wij in de kerk mochten zijn. Wees u de naprediker en hoor ons om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 56... het 5e vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.